Goedemorgen allemaal. Fijn dat we allemaal weer zijn in het nieuwe jaar. Helaas wat uitgedund. Ja? Tom die heeft weer met zijn kaak, dus die moet deze week sowieso moest naar gekeken worden. Helene die is thuis vanwege corona. Zie ik ook kijken hier. En Tom is ook, ja, is ook thuis. En ja, je krijgt er toch mee te maken, hè? Vanwege corona is met Tom de behandeling ook iets later. En ja, nou zitten we in 2021. Ja, wat zal ons dat gaan brengen? Ik begon net even over Helene, want die was negatief getest. Dus op zich hartstikke fijn. Maar dan mag je nog niet bij oudere of kwetsbare cliënten gaan werken. Dus die bleef. Dus die gaat daar ook niet werken. Maar ze dacht ook er goed aan te doen. Vanwege, ja, de ouderen in onze gemeente. En dan kijk ik er een paar aan en ik ook. Maar goed, dat je dan toch daarom dus maar thuis blijft. Nogmaals, ik zeg altijd maar zo, of je er nou gelooft in of niet. Maar het zijn de richtlijnen die daarvoor zijn. En dus daar wil ze aan van doen. Dus vandaar eigenlijk. Maar wij gaan wel gelukkig verder. En we hadden weer geen internet hier. Nou blijkt dus dat al die aansluitingen en de wifi hier gewoon uitstaat. Ik heb gelukkig toch in de kast nog wifi of via de kabel internet kunnen krijgen. Dus wat dat betreft kunnen we ook dat daarmee doorgaan. En degenen die nu kijken, kunnen dan ook mooi meeluisteren. Ja, mijn onderwerp vandaag is, ja, we staan het nieuwe jaar natuurlijk. Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Ze geven elkaar de hand. Ik hoorde net ook, hè, gelukkig nieuwjaar. En dan de vraag, ja, zou het een gelukkig nieuwjaar worden? Zouden we wel weer een beter jaar krijgen? Dat is eigenlijk waar iedereen natuurlijk op hoopt. Ja? Vandaar ook mijn onderwerp 2021. Een andere, misschien betere wereld dan voorheen. Maar daar zet ik wel een vraagteken achter. Ja, dat is het. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dan is het voor ons het beste jaar wat er is als de Heer ons komt onthalen. Ja. Nou ja, goed, nogmaals, het is een heel raar jaar geweest natuurlijk als je terugkijkt. Ja? En we leven in januari nu. We hebben in het verleden, een paar weken geleden, het over januari gehad. Hè? Januari van Janus, de Januskop, die kijkt vooruit en achteruit. En dat doe je ook met deze jaarwisseling en zo. Doe je dat ook een beetje en dan kijk je terug en dan kijk je vooruit. Nou, dan is het inderdaad een heel raar jaar geweest gewoon, vanwege het hele corona gebeuren. En daar hebben we ook studies over gehad toen het begon. Eerst was je een beetje van, wat staat hier te gebeuren? En dan zie je wat er allemaal gebeurt. Komt meer bekend, ook de tegengeluiden, dat soort dingen. En de regering die maatregelen nemen. En dan sta je toch een beetje van, ja, maar hoe gaan wij daar nou mee om als gelovigen? Nou, er zijn genoeg teksten voor en die hebben we ook toen wel bekeken. Kijk bijvoorbeeld in Psalm 112, vers 7... En daar zegt de psalmist, maar hij, en ik weet, het gaat over de gelovigen in de grote verdrukking, maar het principe is hetzelfde. Je kan geen tv aandoen, je kan geen radio aandoen, je kan, ik merk het ook hier, voor je het weet, gaat het weer over, je hoort het, hè? Het zijn allemaal berichten die je hoort. De Bijbel zegt hier gerucht, maar dat is een oud woord ook, gerucht is ook een bericht. Nou, wat staat hier? Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. En als het ergens om ging in deze tijd, is dat mensen in angst zijn. Wat moeten gelovigen doen? En zij zitten in veel zwaardere, echt erg omstandigheden in grote verdrukking. Maar hij zal voor geen kwaad gerucht of bericht vrezen, beangst zijn. Zijn hart is vast. Waarom? Betrouwende op de Heer. En dat is wat ook in die maanden die achter ons liggen, al die tijd ook gedaan hebben, maar ook vooral ook geleerd hebben hier in deze gemeente. Kijk, zijn hart wel ondersteund zijnde zal niet vrezen. Nou, ik weet dat gaat over u, maar ik met genadeboodschap in deze tijd exact hetzelfde. Ja, mijn hart is ondersteund, bevestigd. Ik word bevestigd, gesterkt door zijn geest waar in de inwendige mens, in mijn hart. Nou, Psalm 118, als we even doorgaan, laten we eerst met het gebed beginnen. Vader, ik wil u danken dat we hier zitten. Toch, Vader, bidden voor die Heilige Geest die we al hebben, maar dat hij ons helpt om het te verstaan, Vader. En dat voor ons allemaal met deze vertroostende tekst in Christus' naam. Amen. Psalm 118, vers 6. Dat zijn allemaal teksten die natuurlijk niet uit Paulus zijn, maar allemaal teksten die je gelezen hebt of die we in de gemeente hebben geleerd. De Bijbel heeft nou eenmaal veel vertroosting voor ons in deze tijden. En de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Dit gaat over wat zal een mens mij doen, maar wat zal corona mij doen, toch? Of wat zal een andere ziekte mij doen? Ja, fysiek misschien, maar waar gaat het om? In het koppie, ja? Zeg ze altijd. Ik heb een tijd geleden die serie over die commando's gevolgd op televisie. En dan gaat het niet. Voor ego's is geen plaats daar. Je werkt met een team. En het gaat niet alleen omdat je heel sterk bent. Maar je moet ook je hoofd in hele moeilijke omstandigheden weten te gebruiken. Die zoeken ze. En dan kan je zo zijn. Maar als je in moeilijke omstandigheden hier het niet goed ziet, ben je niet geschikt. Nou, bij ons is het ook, het zit ook hier in dat kopje, ja. Wat zal een mens mij doen? Wat zal een mens mij doen? Wat zal corona mij doen? Ik vertrouw op de Heer. In Prediker 8, vers 12. Ook zo'n tekst die echt mooi is om te lezen. Want daar staat, hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God hem de dagen verlengt, wat wil dat zeggen? Nou ja, iedereen leeft hier toch eigenlijk omdat God de dagen verlengt. Hij straft niemand nog. Niemand, hij is nog steeds niet gekomen. Maar dan zie je, en al die zondaar doet heel veel kwaad en hij wordt oud ook. Dan denk je, dat klopt toch eigenlijk ook niet. Die zondaren die doen gaan hun gang. Maar zo weet ik toch dat het die zal wel gaan die God vrezen, die voor zijn aanzicht vrezen. Vrezen, dat betekent gewoon God geloven en respect hebben en hem accepteren als jouw autoriteit. Dat is God vrezen. Nou, dus het lijkt aan de buitenkant misschien met anderen wel. Maar met wie gaat het werkelijk goed? Dat is met degene die God vrezen. Nou, dat is voor ons in deze bedeling genaamd natuurlijk ook zo. Nou ja. En dan als laatste tekst. Gaan we mee naar Spreuken 19 vers 25. Ik heb hier gewoon een aantal teksten. Dus waar mensen dus bang kunnen zijn, maar wat de gelovige, hoe zijn houding is in die omstandigheden. Denk aan de Heer Jezus, die zegt ook, jullie zullen horen van oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, pestilentiën, ziektes. Dat zullen ze horen, dat is wel in de grote verdrukking, maar wat horen wij? Wij horen ook vaak over aardbevingen, al soort dingen. Maar wij leggen de Bijbel er niet naast, dat is een vervulling van Matteüs 24. Maar het zijn wel dingen die in deze wereld nog gebeuren en waar de mensen dus bang voor kunnen zijn. En wacht eventjes. Dan kom je dus in een strik. En in Spreuken 29 vers 25. Spreuken 29 vers 25, ja. Dus ja, het onderwerp, krijgen wij misschien toch een betere wereld? Een beter leven, we hebben het natuurlijk heel goed. Voor veel mensen is dat, zal het niet ik hoop maar dat het beter gaat, want dat hoor je natuurlijk ook. Hè? Wat een jaar hebben we achter de rug. Nou, vergelijk het maar eens met andere gedeeltes in de wereld. Buiten corona, er is nog geen mens omgekomen van honger hier. En ik geloof dat iedereen een dak heeft, eten en drinken. Dus ja, zal het dan beter worden? Nou, als corona, als het vaccin er is, nou, dan zal het allemaal heel veel beter gaan, ja? Want ja, in 2020 heeft corona geheerst en door angst zijn mensen in het gareel gehouden, toch? En hier en daar heb je opstootjes. Die zeggen, we geloven er niet in en het moet afgelopen zijn. Sommige dingen zijn ook begrijpelijk. De jeugd, weet je wel, die maar thuis moet zitten en dat is wel te begrijpen. Dat ze, ja, ze zitten, voelen zich gevangen, ja. Maar het grote gedeelte was natuurlijk heel erg in angst. En als je in angst zit, dan ben je gevangen. Dan zit je in een strik. En zo hou je de mensen, ik zeg niet dat dat bewust gebeurt, zeg ik niet. Maar daardoor lopen de mensen natuurlijk door die angst in het gareel over het algemeen. En als je Spreuken 29 vers 25 ziet, dan zie je het ook staan, de siddering des mensen, dus angst voor mensen, dat legt een strik. Maar let op, maar die op de Heere vertrouwt, zal in hoog vertrek gesteld worden. Wat is dat in hoog vertrek? Nou, dat is onbereikbaar. Die angst, nee. Ik zit in hoofdvertrek. Ik voel mij beschermd door de Heere. Ik heb geen reden om bang te zijn. Maar die strik, de angst, die houdt je dus gevangen, ja. Nou. Dus als je nou kijkt, we hebben kerstdagen gehad. We hebben natuurlijk leuke dingen gezien ook. In verband met kerstmis en de kerstboom, al dat soort dingen. En eye-openers voor veel mensen ook, voor mijzelf ook. Maar elk jaar sluit je kerstmis af. In een donkere periode sluit je een jaar af. En dan is het wel mooi dat je dan kerstmis hebt. In die zin dat die kerstboodschap, als je het even als een gelovige bekijkt. Dan sluit je het af met dus, nogmaals, moet ik het weer wijzen, we geloven niet dat hij toen geboren is. Maar het feest is dan wel dat dat in het teken staat. Dan sluit je dat donker het jaar af. Terwijl het ook nog eens een keer donker is, maar het ook het hele jaar. Met een mooie boodschap van hoop, toch? Dat Christus is in de wereld gekomen om zondaren zaad te maken. Hij is geboren, maar om naar het kruis te gaan. Dus je sluit een donker jaar. En als het door corona voor jou heel erg donker is geweest, dan kan je dat gelukkig op die manier nog positief afsluiten. En het nieuwe jaar, dus dan kijk je terug en dan sluit je op die manier af. En denk je, dat was zo en zo. En nu gaan we het nieuwe jaar in. Maar oud en nieuw, dan begin je dus met een heel onbekende toekomst. Dat is het verschil. Naar voren kijken, dan weet je niet wat je brengen zal. Ja, Harry zei net, ja, de opname misschien wel. Wij hebben natuurlijk wel dat we in de toekomst kunnen kijken. Maar wat hier op aarde gaat gebeuren, met corona, Barry zei al, ja, nou krijgen we corona, COVID niet 19, maar 20, en dan gaan we zo door. En wie weet, ik weet het niet. Ik weet niet wat er allemaal voor ontwikkelingen gaan, wat er allemaal gaat gebeuren, ook met mijn bedrijf en al dat soort dingen niet. We gaan het allemaal wel zien, dus in die zin ga je dus het nieuwe jaar het onbekende tegemoet. Wat hier op de wereld gebeurt. Nee, dat bedoel ik. Dus ja, wordt het dan beter het volgende jaar? Gelukkig nieuwjaar. Ja, de beste wensen. We kennen allemaal hoe we dat doen. We kijken vooruit. En als we achteruit kijken, dan weet ik, dan was het niet goed. Dat wil zeggen, even vanuit het perspectief van de mensen gezien. Ja? En dan kan je gaan afvragen. Vorig jaar was het niet goed. Was het vorig jaar goed? Dat jaar daarvoor goed? Was het jaar daarvoor goed? Daarvoor. Als we dan helemaal teruggaan, dan komen we helemaal uit bij Genesis 1 vers 1. Bij de schepping van de hemel en de aarde. En als ik dan zo ver terugdenk en ik kijk even vanuit de Bijbel als een gelovige, dan weet ik dat Genesis 1 vers 1 begint met in het begin schiep God de hemel en de aarde. En het was goed toch? Maar vers 2. Wat staat daar dan? Wat staat er in Genesis 1 vers 2? Daar staat, de aarde was nu woest en ledig. Daar hebben we het op woensdagavond over gehad, over dat vers. En de duisternis was op de afgrond. Dus toen was er de duisternis. En in de duisternis in de Bijbel is nooit goed. Dat heeft eigenlijk altijd met Satan te maken. Kijk, dat het hier nacht is, 's nachts, en de ruimte donker is, heeft daar ook mee te maken. Want Satan zit opgesloten, hè. In die tweede hemel. En de eerste hemel, het universum. Want daarboven, wat is daar? Daar is het licht, daar woont God. En daar kan hij niet uit, want daar is hij uit. Daar kan hij niet in, want daar is hij uitgegooid. Vandaar die duisternis. Het is van de boze. Dus vanaf het begin zitten wij al in de duisternis. Dus als je helemaal teruggaat naar die tijd, dan hebben we het over duisternis. Gaan we mee naar Genesis 3, vers 6. En dan weten we dat de vrouw, die wordt verleid door de slang, door Satan. En hij verleidt ze dus met die boom. En in vers 6 zie je staan, de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en zij at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Dus de duisternis is begonnen met dat Satan uit de derde hemel geworpen is. Vanaf dat moment is de wereld in de duisternis. En dan komt er een moment dat de mens niet naar God gaat luisteren, maar naar Satan. En hier zien we de gebeurtenis waarvan Paulus zegt, Dat is waarom hij zegt dat gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke allen gezondigd hebben. Dat is dit moment. En vanaf dat moment is niet alleen de wereld in duisternis, maar de mensen zijn ook in de duisternis. Denk je, kan daar wat goeds uit voortkomen dan? Ja? Nou, het antwoord is nee, want ze moesten ook de hof uit, werden ze gedreven. Maar ga mee met mij naar Genesis 3 vers 15. Niet ook zonder dat God een belofte heeft gedaan van het licht. Een verlosser. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Dit is de profetie over de Messias. Die de antichrist uiteindelijk zal verslaan. Maar het is natuurlijk over Satan. De geboorte uit de vrouw, de Heer Jezus Christus. Die aan het kruis Satan zal verslaan. Weet je, Satan heeft Christus natuurlijk aan het kruis geslagen. Dat is de hielen. Maar Christus heeft aan het kruis, heeft hij de kop vermorzeld van Satan. Dat is dus aan het kruis gebeurd, maar we weten, uiteindelijk is het straks met de antichrist, die over deze wereld regeert, Satan in eigen persoon, en dat hij uiteindelijk in de poel des vuurs wordt geworpen, en dan begint de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, en dan is de duisternis verdwenen. Dus als ik kijk naar volgend dit jaar, wat gaat het brengen? Nou ja, de duisternis is nog niet weg. Nee. Die is zeer ver gekomen, zegt Paulus ook ergens. Maar die is nog steeds. En als je kijkt naar Genesis 4 vers 8, dan zie je dat Kain zijn broer Abel spreekt. En als ze in het veld waren, dat Abel hem doodslaat. En hier zie je dus de eerste mens die vermoord wordt. Hè? Kain slaat Abel dood. Zei ik andersom? Oh. Nee, het is andersom. Maar dan zie je dus de eerste moord in de Bijbel. Heel bewust. Dus er komt de dood, geestelijke dood is toen bij Adam en Eva gekomen in de wereld. Maar hier zie je ook dat iemand, en ze gaan uiteindelijk natuurlijk ook dood, lichamelijk. Maar hier zie je dat iemand niet vanzelf doodgaat, maar die wordt echt doodgeslagen. Vermoord door Kain. En Kain was een kind van wie? Van de duivel. En Abel was een kind des geloofs. Die deed wat God zei, offeren, bloed. En Abel, de religieuze man, of Kain, kwam met zijn eigen werken. En dat gaat God niet accepteren. En vanaf dat moment in Genesis 5 vers 1 zie je dus zie je al die namen staan. En dan zie je, dat is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis God. Zie je? Dus Adam is naar de gelijkenis Gods gemaakt. Beeld van God. En de mensen zijn nog steeds naar het beeld van God natuurlijk. Alleen het is compleet verpest en verstoord door de zonde. Dat zeker. En ze gaan nu ook dood. Je ziet hier, man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. Dus de kinderen van Adam zijn nu naar het beeld van Adam. Een zondaar. En dan zie je dat hoofdstuk 5. Dan zie je ook al die namen. Ze leefden zo lang. En hij ging dood. Hij werd zo oud en hij ging dood. Dus dit is een doodshoofdstuk, zeg maar. En dat is dus zoals het begonnen is. En daarin lezen wij dus, ja, dat alle mensen, in welke alle mensen gezondigd hebben, las ik net uit Romeinen 5, in welke allen gezondigd hebben. Dat zie je in hoofdstuk 5, zie je dat dus zo staan. En dat is ook waarvan Paulus zegt, tot de conclusie komt in Romeinen 3, vers 23... Alle hebben gezondigd en dergelijke heerlijkheid Gods, want dat is tot op de dag van vandaag, is dat proces nog steeds gaande. En dat is geen licht hoor, dat is duisternis. En als je doorgaat naar Genesis 6 vers 9, als we nou eens even kijken naar de geschiedenis, belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis, en ik kijk dan helemaal naar het verleden. Nou is dat natuurlijk de schepping van de hemel en de aarde. Nou, wat we net hebben gezien, dat zijn belangrijke gebeurtenissen. Een hele grote gebeurtenis is ook natuurlijk de zondvloed met Noach. Dat is een grote gebeurtenis. Dat was een oordeel van God. Bijna het hele menselijk geslacht kwam om. Satan heeft geprobeerd die belofte uit Genesis 3, vers 15. He, dat zaad wat u uit zal voortkomen, dat zal de Satan vermorzelen de kop. Die belofte was bijna teniet gedaan door Satan, omdat die engelen die vermengden zich met het menselijk geslacht. En toen kwam het oordeel, maar er was er één die bleef overeind. Dat was Noach met zijn gezin. En dan kan je in Genesis 6 vers 9 staat daar. Het gaat over de geboorte van Noach. En wat staat daar? Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Je ziet hier, je hebt de zondvloed. Dat is een oordeel van God natuurlijk. Maar tegelijkertijd ook een belofte dat hij deze wereld niet meer zal vernietigen door water. Dat gaat nog wel een keer door vuur gebeuren. Maar tegelijkertijd heeft hij natuurlijk hiermee, met Noach en die ark, heeft hij die zaadlijn beschermd. Want Genesis 5, ze gingen allemaal dood, maar dan kregen ze kinderen. Die zaadlijn, de belofte van de Messias, gaat steeds door. Maar als Noach was omgekomen, hadden wij hier niet gezeten, hadden we geen menselijk geslacht, hadden we geen verlosser gehad. Dus dat heeft God, dat is daardoor beschermd. En we lezen, als je kijkt in Genesis 6 en 9... Dat wil niet zeggen dat Noach volmaakt in zijn gedrag was, hè? Er staat volmaakt in zijn wat? Geslachten. In zijn generaties. Denk terug aan Genesis 5, al die namen die helemaal terug naar Adam gaan. De geslachtslijn blijft intact. Zijn gedrag zie je ernaar staan. God, hij wandelde met God. Dat is zijn gehoorzaamheid. Nou, hij was niet volmaakt in zijn gehoorzaamheid, in zijn gedrag. Want wat is er gebeurd toen hij uit de boot kwam? Weet u dat nog? Ja, hij was dronken en naakt. Lag hij daar in zijn tent. Nou, dat is nou toch niet volmaakt in je gedrag, toch? Nee. Dus dat gaat daar ook niet over. Maar het was wel iemand die geloofde God of zijn woord. En hij heeft 120 jaar het oordeel aangekondigd. Maar de zaadlijn, hij was volmaakt in zijn geslachten, in zijn generaties. De zaadlijn ging via hem door. Begrijp goed wat daar staat, ja. En daardoor is het plan van Satan mislukt. Nou, de volgende grote gebeurtenis. Nou, dat is eigenlijk niet lang daarna, dat is Babel. Dan zie je nog weer een oordeel van God over de volken. Hij had ze weer kunnen vernietigen natuurlijk. Maar hij is toen doorgegaan met het volk Israël. En Babel is een moment, er werden al die talen geïntroduceerd, waardoor de mensen zich wel gingen verspreiden. En dat er volken gevormd werden. Vorige week heb ik het nog even over gehad. Hè? Hebben we even in de Bijbel gekeken, hoe is dat dan precies gegaan. En die zijn zo de wereld overgetrokken. En daar heb je die continenten en al die culturen, of die talen en huidskleuren zijn er allemaal daar ontstaan. Maar goed, dat is een moment dat Israël kwam in beeld. Hier, Abraham, daar is hij bij begonnen. En dan zie je verder gaat het alleen maar, hier is zonder God, dit is met God. En dat volk Israël. Dus daar is God met iets nieuws begonnen. De heidenen zijn in ongehoorzaamheid besloten. Als ik naar terugkijk, is het nou beter geworden? Elk jaar, gelukkig nieuwjaar? Nee, absoluut niet. Het bleef duisternis, toch? En God heeft toen dat volk, met Abraham is hij begonnen. En sindsdien is Israël, maar wij ook in deze deling der genade, nog steeds onder overheersing van de heidenen. Als je kijkt in Lucas 21 vers 24, die tekst, daar spreekt de Heer Jezus ook over. Israël, God was met dat volk hier, al die tijd, Mozes, David, ja. Maar er komt een tijd, dan worden ze weggevoerd naar het begin bij Babel, zeg maar, dat Abraham wordt geroepen, en het eindigt ook weer bij Babel. Dat wil zeggen dat Israël een zelfstandig koninkrijk is, met een eigen koning. Daar is met Babel een eind aan gekomen, toen werden ze weggevoerd. En toen zijn de tijden van de heidenen begonnen. Dat wil zeggen dat de heidenen beheersen deze wereld, ook over Israël. En die tijden zijn nog steeds, want wij nog steeds zijn het de heidenen die regeren en niet het volk Israël. En er komt een keer een eind aan. Wanneer? Als Christus op de troon zit in Israël. U ziet in Lucas 21 vers 24, zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevangen weggevoerd worden onder alle volken. Nou, dat is nu ook aan de hand. Israël, de Joden, zijn onder alle volken verstrooid. En we hebben nu sinds 48 wel de staat Israël. Maar er wonen nog steeds meer Joden buiten als binnen de grens van Israël. Maar dan zie je, en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. En dan totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Zie je? We leven nu ook in de bedeling der genade, maar de tijden van de heidenen. Het is niet Israël nu die de wereld regeert en het evangelie verkondigt. Het zijn nog steeds de heidenen en Israël worden ook overheerst daardoor. Maar goed, dan weet je in het Oude Testament, dan weet je dat ook de belofte weer herhaalt bij Jesaja 7 vers 14, dat hij spreekt over een maagd zal zwanger worden. Dan komt er weer een nieuwe fase, want wat is de volgende grote gebeurtenis? Ja, dat is natuurlijk het kruis, de geboorte van Christus, de bevruchting van Maria door de Heilige Geest. Maar de allergrootste gebeurtenis is natuurlijk toch wel dat kruis op Golgotha. Ja, toch? Absoluut, hè? En in het Oude Testament is de Messias is dus beloofd, en we weten Jesaja 53 en al dat soort dingen, maar in Jesaja 7 vers 14, dan zie je dat hij duidelijk spreekt, en dat in de tijd dat ze in ballingschap zijn of erheen gaan, Jesaja sprak in tijdse Babylonische, dat weet ik niet echt even uit mijn hoofd niet helemaal zeker meer, maar in ieder geval, dan wordt in die tijd, wordt het beloofd, nogmaals, dat die maagd zal zwanger worden. De Heere zal uw lieden een teken geven en zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Nou, wat wordt tegen Jozef en Maria gezegd? Maria, die staat daar als maagd en uit haar zal door de Heilige Geest geboren worden. Immanuel, de verlosser. En dan hebben we met Kerstmis, hebben we daar natuurlijk ook weer bij stilgestaan. En dan denk je, zo hé. En dan zie je gelijk de reactie, hè. Wat is de reactie van Satan op die aankondiging? En nou, op de aankondiging ook dan op de geboorte van Christus. Ja, wij, het zit daar ja tussen. Als bekend wordt, het was nog niet bekend, hè, dat hij geboren was. Bij Maria, Jozef en bij de herders. Maar later, en dan komen die wijzen uit het oosten. En die zoeken de koning. En Herodes hoort dat. En wat, ik ga niet helemaal het hele verhaal vertellen, maar wat is zijn reactie uiteindelijk? Alles wat tot 2 jaar oud was, in Bethlehem en omgeving, moet gedood worden. Ja, precies, dat zaad moet gedood worden. Satanisch. Dat is de duisternis. En als je kijkt in de geschiedenis, ook in het Oude Testament, niet alleen bij Israël, maar ook al die volken in de wereld. Nou, als je een beetje met geschiedenis bezig bent, dan weet je, er is nog nooit vrede geweest op deze wereld. Ja, hier en daar. Vrede is, je kan beter zeggen, het is elke keer een soort wapenstilstand tussen 2 oorlogen in. Daar leven wij nu ook in. Dus ja, echt vrede op aarde, dat werd natuurlijk wel door die engelen gezongen, ja. Satan heeft geprobeerd die verlosser te vernietigen. Maar de vrede, die belofte, het is niet gelukt natuurlijk dat hij dat wilde. Want Christus, dat had God voorzien. Dus ze moesten naar Egypte vluchten. Dat hebben ze ook gedaan. En dan komen ze later terug. En Christus groeit op weg, waarom? Om de wil van de Vader te doen en die belofte uit Genesis 3 vers 15 te gaan vervullen. Om daar te sterven en de kop van de slang te vermorzelen. Dus dit is een beetje een geschiedenisoverzicht van het verleden. Ja, en dan zie je dat al die tijd, elk jaar hebben we jaarwisselingen gehad en elk jaar de wereld is voortdurend in oorlog geweest. En de Eerste Wereldoorlog was ook echt, er waren altijd oorlogen, maar dat er op zo'n grote schaal mensen gedood konden worden, dat is in 1914 gebeurd. En dan weet je het vervolg daarna met de Tweede Wereldoorlog, waartoe de mens allemaal in staat is. Ja? Dus ja, elk jaar is er oorlog geweest en voortdurende immoraliteit en vijandschap tegen God die spreekt. Al die jaren, al die tijd zo geweest. En dan komt het kruis. De grootste gebeurtenis. Waarom is het nou de grootste gebeurtenis? Nou, God heeft door dat kruis heeft hij de mensen redbaar gemaakt. Ze zijn te redden nu. Kon dat in het verleden dan niet? Is er dan, oké, redbaar gemaakt, vrede op aarde? Is er dan vrede op aarde sinds Christus gekruisigd is? Het antwoord is nee. En kwam Christus trouwens om vrede te brengen op aarde? Dat zet niemand op de kerstkaart, hè? Matteüs 10, wat zegt hij daar? Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar wat? Het zwaard. Het zwaard ben ik gekomen om te brengen. Ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen wie? Denk je, wat? Christus? Tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen de mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zijn kruis niet opneemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Wauw. Ik kom om het zwaard te brengen. Nou, dat is toch nou dat je denkt, als ik God nou was, dat hoorde ik wel eens mensen zeggen. Of waarom laat hij het allemaal toe, weet je wel? Want ze verwachten natuurlijk een eind aan alle ellende en vrede. Maar er is geen vrede. Hij kwam ook niet om vrede te brengen op aarde. Dat komt hij wel doen, maar dat komt hij pas bij de tweede komst doen. Want hij moest eerst naar die allergrootste gebeurtenis, naar het kruis Golgotha. En dan zie je dan Satan, die heeft Christus natuurlijk verzocht in de woestijn. En toen week hij van hem voor een tijd. Want hij heeft hem op die drie punten verzocht, hè? Geest, ziel en lichaam. Christus heeft bewezen daar waar Adam faalde, de eerste mens, heeft Christus bewezen de ware mens te zijn. De laatste Adam, de tweede mens. Of andersom, daar ben ik altijd mee in de war. Dat heeft hij bewezen. Dus vanuit in Adam naar in de laatste Adam. Dat is waar het om gaat nu, sinds het kruis. En daar gaat het nu om, dat je daarin bent. Want kijk, als je kijkt in de geschiedenis van het volk Israël toen Christus er was. Nou ja, je weet, Satan, daar lees je over met Judas, dat ze zitten daar met het paascha. En dan lees je op een gegeven moment, toen voer Satan in Judas. Nu was het moment gekomen. En Christus zegt later ook, als hij gevangen wordt genomen, dit is het uur van de macht der duisternis. Zeg ik dat goed? Ja, dit is uw uren en de macht van de duizend. Nu is Satan weer teruggekomen. En nu gaat hij toeslaan. Ja? Dat denkt hij. En dan zie je ook tijdens de kruisiging. Er komt een uur. Wanneer was dat? Op hoeveelste uur? Er kwam een complete duizend over deze hele wereld. En dat was over de hele wereld trouwens. Hè? Fysieke duisternis. Hè? Waarom? Het was de uren van de macht der duisternis. Dit was het moment van Satan. En Christus is aan het kruis geslagen. En 3 uur van fysieke, maar ook geestelijke duisternis in deze wereld. Daar ging een strijd, was daar aan de gang. God heeft hem daar tot zonde gemaakt. Heeft hem verlaten. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En Satan heeft natuurlijk hem geprobeerd in de hel te krijgen, te trekken. Maar Christus hield vol aan zijn geloof aan de Vader. Hij wist de teksten. Dat is net zoals wij, het geloof van Christus. Dat is het geloof van Christus. Hij hield zich vast aan Psalm 16 bijvoorbeeld. Psalm 22. Psalm, wat zeg je? Psalm 69. En nog eentje, een hele bekende, Jesaja 53. Want Jesaja 53 staat ook in dat hij zal zaad zien. Hij zal opstaan. Dus hij weet, ik zal opstaan uit de dood. Dat heeft de Vader zo gezegd. En zo is hij ook gestorven. Nadat eerst natuurlijk die macht der duisternis, dat die 3 uren waren beëindigd, de strijd was gestreden, de prijs was betaald. En toen was de relatie hersteld en toen kon hij sterven. Niet meer als de zondebok, maar die prijs al betaald had. En toen kon hij sterven en weer opstaan uit de dood. Nou, dat is een enorme gebeurtenis en belangrijk voor deze wereld. Voor Israël toen de tijd dat Christus zei, ja, God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Toch? Dat iedereen in hem gelooft het eeuwig leven hebben en niet verloren gaan. Toen hij dat zei in de evangelie, dat was nog voor het kruis. Johannes spreekt ook in Johannes 20, ergens aan het eind van het hoofdstuk, dat al die dingen, hij heeft zoveel dingen meer gedaan, die zijn allemaal niet in het boek opgeschreven. Maar die zijn opgeschreven opdat jullie Israël gaan geloven dat hij is de Messias. Dat heeft hij toch bewezen. Met al die tekenen en wonderen. En nu komt nog iets bij. Dat hij uit de dood is opgestaan. En het oordeel is opnieuw niet gekomen. Het oordeel aan het kruis is gekomen natuurlijk. Hij heeft de straf toen voor Israël, wij weten door Paulus natuurlijk ook voor ons, is hij daar, heeft hij dat ondergaan. Hij is gestorven, hij is opgestaan, hij is opgevaren naar de hemel. En dan geen oordeel, want Petrus legt het uit in Pinksteren en stelt ze in staat van beschuldiging. En er is maar eigenlijk één antwoord mogelijk, dat Christus komt om te oordelen en hun te vernietigen. En dan komt Petrus weer met, weer met het aanbod van bekering. En dan laat je dopen tot vergeving de zonde. En dan zul je de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Nou, dat is allemaal een overzicht waarin je zegt, ja, het is elke keer, denk maar het is niet, wordt niet beter. Het zit nog steeds niet daar. Het is nog steeds eigenlijk, ja, de situatie komt nu na het kruis te komen bij Stefanus. En dat is ook weer zo'n heel belangrijk moment, al zal niet iedereen dat zo zien, maar het is een cruciaal moment in de geschiedenis van de mensheid. Dat is natuurlijk het kruis, maar het is ook de steniging van Stefanus plus de bekering van de apostel Paulus. Want dat heeft een keerpunt bewerkstelligd in de geschiedenis van de mensheid, hoor. Ook al geloven ze het niet. Maar als je de geschiedenis leest, en de historici die ook spreken over de middeleeuwen, over de componisten, over de reformatie en zo, dan geloven ze het niet. Maar je ziet wel dat ze beschrijven waar het om ging. En dan gaat het allemaal, heeft het allemaal hiermee te maken met de Bijbel. Er is wat gebeurd sinds de apostel Paulus is bekeerd, ja. Sinds Stefanus daar gestenigd is. En we weten uit Handelingen 7 vers 54. Misschien kunnen we daar even heen gaan. Maar daar zegt Stefanus zegt daar dus dat hij de hemel ziet geopend. En we weten allemaal wat hij gaat zeggen, toch? Want wat zag hij? En dan denken de mensen, ja kijk, daar kwam Christus en die kwam daar naar beneden om Stefanus te ontvangen en hem naar... Nee, want we lezen in de gelijkenis van de rijke en de arme man. Als iemand stierf toen de tijd, werd hij door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. En dit is wel na de opstanding, dus nu gaan ze rechtstreeks naar de hemel waar God nu ook nog steeds is. Maar hij ziet daar Christus staande ter rechterhand Gods. En als je de Bijbel een beetje kijkt en je gaat naar het verleden terug, je leest in de psalmen, in de profetie over de toekomst van de grote verdrukking, dan weet je, als hij gaat staan, dan betekent dat hij in actie komt, klaar om deze wereld te gaan oordelen, zijn vijanden te vernietigen. En dat zag Stefanus. Het moment was aangebroken. Maar dan weten we, die geweldige gebeurtenis, dat Christus aan Paulus verschijnt en hem oproept, waarom vervolg jij mij, Paulus? Waarom vervolg je mij? God heeft een ander plan, een verborgen plan. En het had eigenlijk het oordeel moeten komen. En dan wordt Paulus geroepen en dan komen we in een hele nieuwe tijd. En dan weten we dat tegen Paulus gezegd wordt bij zijn bekering. Ja, ik haal jou weg hier en ik zend je nu tot wie? Tot de heidenen. Want Israël heeft het niet aangenomen en ik ben nu verschenen aan jou, want ik heb nog een plan voor deze wereld. De mens was redbaar gemaakt, toch? Ja, zeker. Dat was die. Hoe ging dat dan in het Oude Testament? Nou, dat was natuurlijk via de offers, de wet, en dan moest je de offers doen. Maar Christus is toch naar het kruis gegaan. Waarom? Omdat dat bloed van dierenbloed, we weten, dat kan geen zonde wegnemen, zegt Hebreeën. Het moest met zijn bloed. En daarom is de wereld met het kruis echt redbaar gemaakt. Want dat kon niet blijven doorgaan met bloed. Want daarom zaten ze ook al die tijd in het Oude Testament nog in de hel beneden de gelovigen. Want het ware bloed moest nog gevloeid worden. En met de opstanding zijn al die gelovigen naar de hemel gegaan. Nadat Christus zichzelf had getoond. Zijn eigen lichaam had opgeofferd. En nou leven we in de bedenkende genade. En het gaat natuurlijk nog steeds om Christus. Maar er is nog steeds geen vrede op aarde. Er zijn nog steeds allerlei oorlogen. En als je erover leest, ik las gisteren een stukje over, Paulus heeft het over Schiet bijvoorbeeld. En dat is zo fascinerend als je dan weer weet wat een volk dat was. Er waren volken die waren gewoon angstaanjagend als die zouden komen, ja. En dus door de hele geschiedenis is dat zo geweest. En ja, nog steeds geen vrede op aarde, dan hebben we wel... Hoe komt dat dan? Dat niet gebeurd is wat God zou gaan doen, dat is natuurlijk gekomen door de bedenkte genade waarin we nu leven. Maar in de bedenkte genade hebben wij ook nog steeds geen vrede op aarde. Dus als wij terugkijken, nee. Wel wat we zien sinds die geweldige gebeurtenis, hè, omdat we aan het terugkijken zijn, van apostel Paulus tot en met nu, zeg maar 2000 jaar ongeveer. Christus is natuurlijk 33 jaar geworden. Dus als je dat een beetje aftrekt, dan is het nog niet eens 2000 jaar eigenlijk na Christus. Maar rond de 2000 jaar zijn we nu al in de bedenkte genade. En kijk eens wat er allemaal in de geschiedenis sindsdien allemaal gebeurd is in deze wereld. Vreselijk veel duisternis en ellende. Maar ook het zuiverende licht van het evangelie van Gods genade. Dat wil zeggen, dat is een facet, jammer genoeg niet de hele boodschap, ja, van Paulus. Maar wel geloof in Christus dat hij stierf voor je zonden is opgestaan. Dat heeft Europa veranderd. Dat heeft de Verenigde Staten veranderd. En daar heeft ook alles in het teken van gestaan. Van dat geloof in Gods woord. En de tegenstand. De katholieke kerk die 1000 jaar hier de Europa in duisternis gehouden heeft. Maar let op. Er zijn altijd gelovigen geweest in die tijd. Leden van het lichaam van Christus. Vervolgd, gedood. Maar velen zijn gered. Wij denken altijd, ja, het neemt allemaal af. En oké. Maar het lichaam van Christus is wel, sinds het bestaat, is het heel groot hoor. Ook nu, ook al zie je het misschien niet overal. Maar er zijn velen gered. En wat hebben de mensen gekregen? Nou ja, vrede met God natuurlijk. Weet je wat ook? De Bijbel is het meest vertaalde boek van de wereld nog steeds. Daar staan we nooit zo bij stil. Het meest vertaalde boek van de wereld, de Bijbel. Daar mag je toch heel blij om zijn. En nu, kijk in Colossenzen 1 vers 6. Dat zegt Paulus ook vanaf dat moment. Kijk, toen was je natuurlijk bij Israël. Maar we hebben nu een evangelie dat verkondigd in de hele wereld. Colossenzen 1 vers 6. Kijk, en als je dan Matthäus erbij gaat lezen, die zegt ja, en als het dan aan de hele wereld verkondigd is, dan zal die komen. Maar hier zegt dat het al in de wereld gekomen is. Zie je dat je moet recht snijden. Colossenzen 1 vers 6. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de hele wereld. En het brengt vruchten voort. Gelijk ook onder u van die dag dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Nu de hele wereld, dat wil zeggen de heidenen. In vers 23, dan zie je verderop staan het welk gepredikt is onder al de creaturen. Dat wil niet zo zeggen per se aan, maar wel onder, ja. Via Paulus, via Epaphras is het in Colosse gekomen. Ja, niet zelfs door Paulus, maar wel via gelovigen. En zo is het de wereld overgegaan tot op de dag van vandaag. In deze duistere wereld waarin wij schijnen als lichten wat in een krom en verdraaid geslacht. En dat is tot op de dag van vandaag, hoe goed wij het ook hebben. Er zijn heel veel dingen beter geworden, sociaal gezien, we hebben welvaart, al soort dingen. Maar één ding hebben de mensen nog steeds niet, vrede met God. De goddelozen kennen geen vrede. En dan kan je alles hebben, maar als je geen vrede met God hebt, heb je helemaal niks. Dus in die zin is het gewoon duister. Nog steeds duisternis. Ik zag gisteren een getuigenis van iemand. En die had een leegte. Zo leeg van binnen helemaal. En uiteindelijk is hij gelovig geworden. Maar dat is het wat een mens heeft. Hè? Dat is precies wat hij ontbreekt. En men probeert het te vullen met allerlei andere mooie dingen. Maar die leegte vul je niet op met dat soort dingen. En dat is dat je geen vrede met God hebt. En die leegte wordt gevuld als je gelooft dat hij stierf voor je zonde. En dat is de boodschap. Ook voor 2021. Vrede met God krijgen. Is die leegte ook weg. Is die ontevredenheid ook weg. Wat je nu om je heen ziet. Goddelozen kennen die vrede met God niet. Dus Romeinen 5 vers 1. Gaan we naar een betere wereld. Is dat het? Zou het volgend jaar weer beter worden? We zeggen het elk jaar. Maar als de mensen even nadenken. We krijgen ook allerlei goede voornemens natuurlijk. Maar dan weet je, dan wordt het niet beter. Wij dan gerechtvaardig zijn uit het geloof hebben, vrede bij God. Vrede met God. Daar gaat het om. En dat is sinds de bedenkte genade. Er is de boodschap in deze boze wereld, zegt Paulus ook. De wereld die in de boze is. Want ja, de gedaante van deze wereld, zegt Paulus, gaat voorbij. 1 Korintiërs 7, vers 31. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Het staat niet is voorbij, of zal in de toekomst voorbij gaan. Gaat voorbij, dus dat is een proces. Het is steeds meer aan het voorbij gaan. De nacht is ver gekomen, toch, zegt Paulus. Gaat voorbij. Dus er komt een moment dat het echt voorbij is. Het is een proces. En dat is zoals de mens kijkt. Nee, de gedaante van de wereld, die begon zo. We komen allemaal uit een grot. Of uit een ei. We zeggen wel eens, de mens, Adam was met een knuppel, met een knot, zo liep hij. Adam was een heel intelligente man. Ja? Die was niet zoals de wereld voorstelt. Maar die kwam uit de grot. Nou, mijn kantoor heet tegenwoordig bij mij thuis nu dat het mijn cave is. Mijn mancave. Daar zit ik graag. Bij wijze van spreken de mancave. Maar zo ziet men. Ze beginnen zo en we zijn zo gaan wij. Maar in Gods ogen, het gaat voorbij. Het is zo begonnen en het gaat zo. Ondanks alles wat je om je heen ziet, die techniek. Zo mooi en we kunnen een heleboel dingen. Maar in Gods ogen is het alleen maar minder aan het worden. Geen, evolutie, maar devolutie. Ja, dat is waarin we in zitten. Dus kijk, in 2 Timotheüs 3 vers 1. Gaat het beter worden? Wat zegt Paulus over de bedenkende genade? 2 Timotheüs 3 vers 1. Daar zegt hij, ik zeg het dus weer niet goed volgens mij. 2 Timotheüs 3 vers 1. En weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Gevaarlijke tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen. Ik moet gewoon even pauzeren. Ja? Meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Dat is de wereld waar ik in leef. Toch? Dus als Paulus zegt, er zullen ontstaan zware tijden, dat is bij hem begonnen, daar leven wij nu in en je ziet dat hij zegt niet, het zal beter worden. Nee, gevaarlijke, zwaar. En dat is wat ik als ik dit zo lees en iemand zegt, nou wil je in die wereld wonen, dan zeg ik, nou nee, liever niet eigenlijk. Maar ik leef erin, ja. Dat is de tijd. Wij zijn nuchter en realistisch. Wij kijken niet naar wat de wereld zegt, hoe zij kijken. Wij kijken naar hoe God erover denkt. En dan zie je ook daarna staan, vers 5. Hier heb je een gedaante van Gods zaligheid. Zie je het? De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Maar ook de kerk is daar niet aan voorbij gegaan, helaas. Ja, het begon goed, ze hebben Paulus allemaal verlaten en er zijn ook allemaal religieuze groeperingen ontstaan, bijvoorbeeld een Rooms-Katholieke kerk of andere kerken, die eigenlijk helemaal niks meer met... Het heeft wel een gedaante misschien van godzaligheid, maar er zit geen kracht in. Aan de buitenkant lijkt het maar zo. En ook helaas, allen die Paulus verlaten hebben een gedaante van godzaligheid, ook misschien die heel rechtzinnig in de leer zijn, maar dan krijg je de Calvinistische uitverkiezingsleer, de Arminianen, en noem ze allemaal om, allemaal uit de geschiedenis, die allemaal zijn afgeweken van waar het echt om gaat. Namelijk evangelie van Gods genade. Dus in die zin is het ook een zware tijd voor de gelovigen, de liggen bekeerd. Hoeft niet, ze moeten luisteren naar wat Paulus zegt. Maar de tijden om ons heen blijven zwaar. Dus gelukkig nieuwjaar. Ik weet niet, ligt er maar aan wat je ermee bedoelt, ja. Maar ik zie niet dat het beter wordt. En dus ook in 2021 niet. En ook al gaat corona voorbij. Ook al is er een vaccin. Dan denken we, het is achter de rug. Het is voor elkaar. Iedereen geeft een spuit. En dan gaan we weer terug naar het normaal. Nou, dat hoop ik ook. Dat we weer terug naar het gewone gaan. Maar ik verwacht niet dat daardoor dat het allemaal weer rozengeur en maneschijn wordt. Dat was het niet en dat wordt het ook in 2021 niet. Want die zware tijden, die zijn er en die blijven er. Gaat altijd door. Na corona komt de wereld anders. Dus ja, Romeinen 1 vers 18 is niet weg. Ja, de toorn van God is gekomen voor alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Hoe? Door hun vijandige houding ten opzichte van God en hun eigen gerechtigheid op te bouwen en hun eigen leven te leiden. Dat is vanaf Babel, waar Paulus in Romeinen 1 over spreekt, vers 18 en verder, dat hij ze heeft overgegeven aan zichzelf, ja? Aan oneerlijke bewegingen, aan hun lusten, enzovoort, enzovoort. Dat zijn de zware tijden waarin we nog steeds in leven. En in deze bedenkende genade zijn er twee verborgenheden actief. De verborgenheid die wij nu toe kennen, die Paulus heeft verkondigd, ja. Dat is de verborgenheid waarvan Paulus zegt, waarvan hij een dienaar geworden is. Naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord van God. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Colossense 1, vers 17. En aan ons heeft God bekendgemaakt wat de rijkdom van de heerlijkheid is van deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. En dat is wat wij gaan doen aanstaand jaar ook weer. Dan zegt hij in vers 28. De welke wij verkondigen. Christus naar de openbaring der verborgenheid. De hoop der heerlijkheid. Die wij verkondigen. Vermaandende een iegelijk mens. En lerende een iegelijk mens in alle wijsheid. Opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus. Waartoe ik ook arbeide. Strijdende naar de werking zijn die in mij werkt met kracht. Dat is waarom Paulus zou arbeiden. Vanwege deze verborgenheid. En om ons volmaakt te stellen in Christus. Dus niet dat het allemaal voorbij gaat. Maar dat ik volmaakt gesteld word in Christus. En die andere verborgenheid, nou dat weten jullie toch, de verborgenheid der ongerechtigheid. Dus alle complottheorieën, al die samenzweringen en alles zo, maakt mij allemaal niet uit. Is het waar, dan is het waar. Is het niet waar, is het ook... Mij, ik zou eerlijk zeggen, mij interesseert het niet. Want ik weet, er komt een hele grote samenzwering. En die is achter de schermen zit Satan, is daarmee bezig. Waarom ben je zo bang daarvoor? Ik heb een andere hoop. En ik leef niet in deze... Ik leef al in deze wereld, maar ik ben niet van deze wereld. En ik weet dat Satan is vanaf Genesis 1 vers 2, dat we dat hebben gezien, is die bezig en actief. En nu is Christus dan weg. Maar is Christus werkelijk weg van deze wereld? Die zit nu in ons. Dus vervolgt hij ook ons. En ook de Joden, want daar komt natuurlijk het toekomstige koninkrijk op aarde. Hij zit niet stil, dus het wordt niet beter. En de verborgenheid en ongerechtigheid. Nou, dat is de climax, is uiteindelijk bij de antichrist. Dan denkt hij dat hij zijn doel bereikt heeft, want dan wordt de leugen aanbeden. Dan gaat het om de weg die Christus is, of de weg waarvan de antichrist zegt dat hij dat is. En dan zullen ze die keuze moeten maken. Maar ja goed, wij weten, dat is niet waar wij bij zullen zijn. Dus ja, let op, 2021... is de duisternis, het wordt niet beter. En laat je geen angst aanpraten. Toch? Ik zeg niet bepaalde dingen, alleen blijft nu weg. Maar niet omdat ze bang is. Dan heeft het niks mee te maken. Want wij kennen wat dat betreft die angst niet. Waarom zou je dood angst hebben? Als uitkrijgen, dan ga je dood, nou. Dan ga je naar de Here. Je gaat er niet op achteruit hoor. Misschien minder welvaart. Oké, misschien is dat misschien wel een reden dat mensen denken, ja, dan raak ik mijn spulletjes kwijt. Weet je, als ze een slechte overheid krijgen of dit of dat, ja. Maar Paulus, wat zegt Paulus daar weer over dan? Als ik voedsel en dak heb, toch? Zal ik daarmee... Ja, ik weet, ik kan het makkelijk zeggen, ik heb alles nog. Ja, dat is zo, hè. Maar als het eenmaal zover is, dan zal blijken of iemand echt ook God ja, wil gehoorzamen en dat ook toepast. Want dan denk je, ja oké, wat is mijn hoop in alle situaties, toch? Dat hij mij komt halen in de lucht. Filippenzen 3 vers 20 en 21. Onze hoop is in de hemelen, toch? Kunnen we even heen gaan. Onze wandel is in de hemelen. Filippenzen 3 vers 20 en 21. Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. In die hoop leef ik. Dat is mijn verwachting. In welke tijd dan ook. En onze opdracht in deze wereld. Wat is onze opdracht? Wat wil God? Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat is de opdracht van ons in deze boze wereld. En heeft hij ons gestuurd met een opdracht als een gezant van hem. Wij zijn gezanten in een vijandige wereld. En hij komt ons halen als de oorlog gaat uitbreken. Als er gaat oorlog uitbreken, zie je dat landen gaan hun ambassadeurs terughalen naar hun land. Dus als eenmaal die toorn gaat komen, dan gaat hij ons, zijn gezanten, in deze gode vijandige wereld, gaat hij terughalen. En dat is de opname. Dat lazen we net. Dan gaat hij ons thuis halen. Want onze wandel is nou eenmaal in de hemel. En onze echte tegenstander is niet corona. Is niet de overheid. Onze echte tegenstander is... Welke overheid? Ja, de overheid. Overste van de macht, de lucht. De overheden in de lucht, dat is onze tegenstander. Daar heb je de strijd tegen te voeren. En dan moet je de geestelijke wapenrusting aantrekken. Dus niet de fysieke overheid. Ja, maar ze nemen mijn vrijheid weg. Ik heb de woensraad ook nog even aangestipt. Vrijheid? De vrijheid die ik in Christus heb, die kan niemand wegnemen. Geen overheid, niemand. Ook Satan niet. Want mijn leven is met Christus verborgen in God. Dus ik ben veilig en safe. Paulus is heel veel vervolgd. En heb je hem ooit horen zeggen dat hij zijn vrijheid, dat ze hem zijn vrijheid zouden afnemen? Heb je het ooit gehoord dat hij het zei? Nee. Hij zegt waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid. In al die omstandigheden had hij 1000 keer zo erg als wij. En nooit heb ik hem horen zeggen, ze nemen mijn vrijheid af. Nooit en te nemen. Wij weten, de verdrukkingen zijn tijdelijk en zijn trouwens ook goed voor ons. Het werkt louterend, ja. Stel je voor je nooit een verdrukking hebt. Weet je wat je dan bent? Net zoals kinderen die alles krijgen. Krijgen verwinderde kindertjes. En zo worden wij ook verwinderde mensen, gelovigen, die niks gewend zijn. En daarom zijn verdrukkingen ook goed. Paulus zegt ook, dat God tegen hem zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De inwendige versterking. En daar is... Dat is waar het om gaat bij ons in deze denkende genade. Dus heb ik goede voornemens? Nou, laten we dan in ieder geval die wil van God uitvoeren. Ja? God wil dat alle mensen zalig worden. Dat wij een vrijmoedigheid hebben om het evangelie van Gods genade mensen bekend te maken. En dat wij steeds in deze waarheid meer kennis in de waarheid krijgen. En als we denken aan de corona en de overheid. Wat is onze houding dan in het nieuwe jaar? Ik zou zeggen, bid voor de overheid. Afgelopen woensdag was dat natuurlijk ook het onderwerp, onder andere. En zegt Paulus ook dat wij moeten vervuld worden, waarmee? Met al het gerucht en bericht over corona of andere zaken, wordt vervuld met het woord van Christus. Laat je daarmee vullen. En tel je zegeningen, daar is een mooi liedje van, want wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. En die hebben wij voor altijd. En dat zal, ook al zou ik zelfs goddeloos gaan leven, en ik sterf, heb ik toch die zegeningen. Wat een genade zeg. Dus met andere woorden, wat onze gemeente betreft, zou ik zeggen, dat is de laatste tekst, Filippenzen 3. Daar begint hij. Dus dit is mijn voornemen. En dat is ook mijn advies. Of mijn, zou ik zeggen, ja, ik hoop dat ook jullie voornemen is. Paulus zegt in Filippenzen 3, vers 1. Voorts mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan het u schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Kijk, ik zeg ook hier dingen waarvan je zegt, ja, dat heb ik al vaker gelezen of gehoord. Maar Paulus zegt, nee, ik ben bij jullie geweest dat ik het weer moet opschrijven. Dat is voor jullie, dat is zekerheid voor jullie, veiligheid voor jullie. Anders kan je toch ook stoppen met de Bijbel te lezen? Nee, ik moet hem elke keer opnieuw lezen, merk ik. Elke keer lees je weer wat je al eerder gelezen hebt. Maar dat is wel voor jou behoud dat je de Bijbel blijft lezen. En dan zou ik zeggen, blijf lezen en blijf komen naar de plaatselijke gemeente. Want dat is Dat is wat we met elkaar zijn en hoe waar we zo geleerd worden met elkaar. En in Filippenzen 4 vers 4, wat staat daar? Verblijft u in de Heere, wanneer? Te alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijft u. Laat je blijdschap niet wegnemen. Christus zegt dan, niemand kan de blijdschap van u wegnemen. Zegt hij toch in de Evangelie? En Paulus zegt, verblijft u in de Heere te alle tijd. Wat staat daar? Verblijft u waarin? In de Heere. Niet in goed nieuws, van het gaat misschien wel beter of dit. Nee, verblijft u in de Heere. Want dat blijft altijd wat hij voor jou gedaan heeft. Hij zal je nooit teleurstellen. En als laatste, dat is het gebed natuurlijk. En daar wil ik mee afsluiten. Wees hier geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat is het gebed. Breng het bij hem bekend en hij zal je die vrede van hem in je hart geven. En dan voort, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat. Dat moet je bedenken. Hetgeen je ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. Bedenk wat Paulus heeft geschreven en doe het. En de God des vredes zal met u zijn. De goddelozen kennen geen vrede, maar deze vrede kennen wij alleen. En dan zal je zien, laten we zo het nieuwe jaar ingaan dan, toch? Vader, we danken u wel, Vader, voor uw genade, voor uw liefde en voor de heerlijke bemoedigende woorden voor ons voor het nieuwe jaar uit uw woord. In Christus' naam. Amen.